Kunst en de geest. Twee concepten die nauw met elkaar verbonden zijn. Zonder de verbeelding van de geest, geen kunst. Kunst en geestelijke gezondheidszorg is ook een interessante combinatie, want wat nu als de geest uit balans is? Kan kunst dan ook enige soelaas bieden? Misschien is het daarom geen wonder dat in het Psychiatrisch Academisch Centrum van het Amsterdam UMC een van de grootste kunstwerken uit de collectie een centrale rol inneemt. Het is een sculptuur van de kunstenaar Marijn Bolink van maar liefst 6 verdiepingen hoog. Het bestaat uit allemaal afzonderlijke beelden die allemaal samen één hoge balancerende toren vormen. De lift is speciaal van glas gemaakt, zodat je het beeld van dichtbij kunt bekijken. Marijn vertelt precies in de tijd dat het duurt om van beneden naar boven te gaan met de lift, wat je allemaal tegenkomt.
We beginnen met een tijger met een Burberry-patroon. Daarop zijn een aantal cijfers met een donut en een alien. Daarop een Buick uit 1967, zelfportret, een disco's kussen, een wereldbol, een vliegtuigje, een gebogen ladder, Mickey Mouse, een tafel, een hondje, een fles, een renpaard, een gloeilamp, een boomstam, de cijfer pi, een wereldbol, een mensfiguur, een hele grote hand en een amorfe blob.
Dit is Waarom kunst in het ziekenhuis? Een serie over de verschillende aspecten en perspectieven rondom de rol van kunst in het Amsterdam UMC. Deze serie is gemaakt door voormalig hoofd kunstzaken van het Amsterdam UMC, Sabrina Kamstra, en mijzelf, Maaike Muis, moderator en podcastmaker. Aflevering 4. Psychiatrie. Je hoort zo meer over het bijzondere balancerende beeld van Marijn Bolink en hoe dat tot stand kwam. Maar we beginnen met Damiaan Denies. Sabrina vraagt hem, hoe kijkt hij naar kunst en psychiatrie?
Mijn naam is Damiaan Denies en ik ben psychiater en filosoof. Werk als hoogleraar aan de UvA en ben lang afdelingshoofd geweest van de afdeling psychiatrie in de AMC-tijd. En mijn interesse gaat uit naar mentaal lijden in brede zin en hoe dat zich ontwikkelt in de samenleving en bij individuele mensen.
Als het over mentaal lijden gaat en ik zet kunst daarbij, vind je dat kunst daar ook een positie of een rol in zou kunnen hebben?
Jazeker. Er zijn verschillende manieren om kunst en lijden met elkaar te verbinden. De meest voor de hand liggende is dat als je kijkt vanuit het mens, lijden ook een kunst is. Dus als je in je leven in staat bent om je tot het lijden te verhouden, zeker het mentale lijden, wat we allemaal meemaken. Verdriet, stress, burn-out, frustratie enzovoort. En je kan je daar op een adequate manier toe verhouden. Ja, dan heb je jezelf een kunst aangeleerd, de kunst van het lijden. Maar er zijn andere relaties tussen kunst en lijden. En dat zijn er verschillende. Lijden kan tot kunst leiden. Je ziet vaak dat kunstenaars soms met opzet lijden om creatiever te zijn. Je ziet vaak dat kunst lijden graag als onderwerp neemt. Ik denk een van de meest afgebeelde kunstwerken is Jezus aan het kruis. Dat spreekt zo tot de verbeelding dat er duizenden, tienduizenden verschillende kunstwerken uitgekomen zijn, allemaal met hun eigen signatuur. Sommige mensen, zoals Abramovic, die maken lijden tot kunst. Dus die lijden in het museum door lang stil te zitten of haren te borstelen. En dat is dan kunst. Dus lijden is ook kunst. Dus er zijn heel veel verschillende relaties tussen lijden en kunst.
Kan beeldende kunst op een plek die zich bezighoudt met het mentaal lijden ook van toegevoegde waarde zijn?
Ja, ik vind het absoluut van toegevoegde waarde. Omdat een van de belangrijkste die nog niet aangeraakt hebben is hoe en in welke mate kunst iets aan het lijden kan doen. En ik denk dat kunst iets bijzonders doet met mensen. Het heeft een impact op de ruimte waar we ons bevinden. Het heeft ook een impact op de waarneming van ons en op de tijd. Dus als je in het ziekenhuis wandelt, je hebt een bakster achter je aanlopen, of je bent pas geopereerd of je moet ergens naar iemand toe lopen en je ontmoet een kunstwerk, dan word je als het ware uitgenodigd om uit jezelf te treden, te blijven stilstaan, te reflecteren. Dus kunst is een uitnodiging om je gewone patroon te doorbreken. En daarom denk ik meer dan ooit belangrijk in een ziekenhuis. Waar mensen dus lijden. Maar ook werknemers lijden. Dus elke keer als je voorbij een kunstwerk komt, krijg je die kleine uitnodiging om stil te blijven staan bij jezelf, in een andere ruimte te komen, in een andere tijd. En hopelijk geeft die esthetische ervaring een soort van prettig effect op wie je bent en wat je doet.
Hoe kijkt Damiaan naar het werk van Marijn Bolink?
Ja, dat is een heel apart kunstwerk. Hè. Het heeft iets heel bizars ook, vind ik. Ik heb er veel naar gekeken. Ik zit altijd in twijfel of ik dat nu mooi moet vinden. Ik weet niet, dus mooi is niet het goede woord. Omdat het een apart kunstwerk is. Het appelleert niet aan de esthetiek. Het doet iets, denk ik, met andere stukken van de geest. Het zet je aan het denken. Het daagt uit. Zet je wat op losse schroeven. Maar ik vind het mooi dat zo'n enorm kunstwerk van 18 meter hoog, want dat is enorm imposant, een plek krijgt op het centrale punt van een psychiatrische instelling. In dit opzicht is het fantastisch dat dat hier terecht kon komen.
Esthetisch is het misschien niet volgens hem, wel imposant. En dat het in staat is het patroon van het gewone te doorbreken, beaamt ook de mevrouw die voor koffie, thee en een praatje zorgt in de centrale hal van psychiatrie, waar het beeld ook staat. Ze werkt al meer dan 20 jaar in het Amsterdam UMC.
Ja, ik weet nog dat het geplaatst werd. Ik was erbij toen het geplaatst werd. En het was gewoon echt hoe noem je dat? Een organisatie. Het was echt een opening, zou ik maar zeggen. Ja. Prachtig. Ja, ik vind het heel mooi. Ik kijk er ook heel vaak naar. Ja, want iedere keer zie je weer iets nieuws. Daarom, dat is juist het leuke, hè? Ja.
Terug naar Marijn. Hoe werkt hij als kunstenaar? En wat is het verhaal achter deze bijzondere kunstopdracht? Sabrina en ik spraken met Marijn in de centrale hal van psychiatrie. Waar naast zijn beeld ook een biljarttafel is. Die hoor je misschien op de achtergrond.
Ik ben Marijn Bolink en ik ben beeldhouwer, kunstenaar. En ik doe zo'n beetje de helft van de tijd werk voor de openbare ruimte en de andere helft eigenlijk voor het galerie- en museumcircuit, zeg maar.
En wat is je lievelingsmateriaal om mee te werken?
Dat is een goede vraag, maar ik denk eigenlijk dingen die al een geschiedenis hebben, op het algemeen. Dingen die al het patina van de tijd hebben of door de natuur gevormd zijn. Die hebben vaak mijn voorkeur. Maar ik vind het ook leuk, zoals met dit project bijvoorbeeld, om helemaal nieuwe dingen te proberen. Ik vind eigenlijk nieuwe dingen het leukst als ik het nog niet ken. Als het moeilijk is.
Weet je nog het eerste moment dat Sabrina jou vroeg om deze opdracht te vragen? Wat waren toen je eerste gedachten?
Ik heb eigenlijk best een geschiedenis met psychiatrie. Mijn zusje is daar uiteindelijk in beland. Dus ik voelde me meteen eigenlijk verbonden, heel sterk met deze afdeling. Ik had nog geen idee wat het zou gaan worden. Maar wel dat ik daar met mijn hart en ziel erin zou gaan. Dat wist ik wel.
En had je dan ook gedachtes van, ja, wat voor soort werk of zo, wat je zou willen bieden aan de mensen die hier terechtkomen, hier werken?
Ik denk hier echt al enkele dagen gezeten met schetsboeken en gewoon om te kijken wie komen hier en wat is de sfeer en wat zou ik kunnen doen. Ik heb wel een tijdje over nagedacht voordat ik zeg maar dit plan kreeg. Nou, ik was in Beijing naar een staatscircus en daar zag ik een toren van mensen, een soort evenwichtstoren, een stuk of 6, 7 mensen. En die deden ontzettend hun best om in evenwicht te blijven. Ik dacht, ja, dat is wat er in principe gebeurt als je uit balans raakt en je komt hier. Dit heette dus vroeger de bascule, de weegschaal. Dan ga je proberen die balans weer terug te vinden. Dus toen dacht ik, eigenlijk wel mooi om een soort evenwichtstoren te maken. En dan met voorwerpen die, of dingen of mensen, die eigenlijk in de volgorde zoals je ze overdag tegenkomt, eigenlijk best random, willekeurig, op elkaar gestapeld zijn. En ik dacht, dat is wat we allemaal proberen. We proberen eigenlijk van alles wat ons omringt, wat we tegenkomen, om daar een soort soep van te maken en in balans te blijven.
We vertelden over de betekenis van het beeld aan Damiaan. Hij vindt het wel passend op deze plek.
Dus ik wist het niet vooraf, maar nu dat je het zegt, zit het er in de opeenstapeling van al die gewone, ook groteske symbolen van onze samenleving. een balancing act. En ik begrijp wel de metafoor. Ik bedoel, in ons leven staan we voor allerlei uitdagingen. Dus het is altijd balanceren. Balanceren tussen goed en kwaad, tussen rijk en arm, tussen slim en minder slim, tussen mooi en lelijk. Dus het leven is eigenlijk een soort van balanceeract. Je zou een psychiatrisch ziekenhuis kunnen omschrijven als een ruimte waar mensen de kans krijgen die gedebalanceerd zijn om terug balans te vinden. En meer moet het ook niet zijn. We maken mensen niet gelukkig, maar zorgen ervoor dat ze terug een balans kunnen vinden.
Dus daarmee heeft hij eigenlijk best wel de juiste snaar aangeraakt.
Daarmee heeft hij de juiste snaar aangeraakt. En ik had het eigenlijk liever 17 jaar eerder geweten, dat ik met iets meer achting naar het kunstwerk gekeken.
We springen net als Damiaan even terug in de tijd, want ongeveer 16 jaar geleden werd dit gebouw ontwikkeld. En dat kunst ook in de nieuwe gebouwen van Amsterdam UMC een vaste plek heeft, lijkt evident. Dat hoor je terug in alle afleveringen van deze serie. Maar of er ruimte wordt gereserveerd voor kunst, bleek in de praktijk toch vaak een stuk weerbarstiger.
Nou, dit heette in de tijd Academisch Psychiatrisch Centrum. Het was helemaal nieuw dat het aan het ziekenhuis vastgebouwd zou worden. En het was al helemaal ontwikkeld. Tot en met de kleur van de stoelen, de wanden, de lampen. Alles was al bedacht. En op een gegeven moment kwam er een mogelijkheid, omdat we met het Amsterdamse Fonds voor de Kunst samenwerkten, om kunstenaars opdrachten te geven. Voor deze ruimte dacht ik, ja, wat moet ik gaan doen hier? Alles is al bepaald, de kleuren. En toen heb ik een drietal kunstenaars voorgesteld. We hebben een speciale kunstcommissie opgericht met de mensen van het APC. En gevraagd van, nou ja, wat zou jullie voor soort kunst willen hebben? En echt heel goed overlegd. En er kwamen een aantal criteria uit. En op basis daarvan ben ik gaan kijken welke kunstenaars daar aan voldeden, zou ik maar zeggen. Het moest passen in deze al bestaande en vormgegeven ruimte. Het moest de patiëntengroep die hier behandeld worden ook echt aanspreken. Dus daar moest ook echt rekening mee gehouden worden. En het is een soort open vide hier waar 4 etages kantoor op uitkijken. En de vraag was ook dat de mensen vanuit die kantoren het kunstwerk ook zouden kunnen zien. En dan krijg je allemaal technische dingen over brandveiligheid, schoonmaken. Nou, al dat soort dingen komt er ook bij. En toen is Marijn begonnen. Ik geloof 1,5 jaar heb je eraan gewerkt. En er waren natuurlijk die voorschriften van brandveiligheid en gewicht. Want het bestaat volgens mij, Marijn, uit 16 onderdelen, dit werk.
Ja, denk ik wel. Zoiets, dat ben ik vergeten. Maar zoiets, ja.
En dat moest allemaal op elkaar gestapeld worden. En Marijn heeft daar eigenlijk een soort bedeltjes van gemaakt. Die bedeltjes waren heel groot. Die waren allemaal wel ongeveer ruim 1,5 meter groot. Maar die mochten niet meer dan 1,5 kilo per stuk wegen, weet je wel. Ja. Dus op een gegeven moment, je hebt hier dan hele strenge technische mensen die helemaal niet gewend zijn om in een creatief proces mee te gaan. Die alleen maar denken van, als het maar veilig is en als het maar schoongemaakt kan worden en als er maar niks is.
Tussen droom en daad staan soms wetten in de weg of praktische bezwaren. Gelukkig zijn de technische commissie en Marijn tot oplossingen gekomen waardoor het beeld veilig en wel geplaatst kon worden, zonder in te boeten aan de autonome kracht van het kunstwerk.
Tot mijn grote plezier is ook later pas besloten om de achterwand van de lift doorzichtig te maken, want dat was eerst niet zo speciaal hiervoor. Waar ik nog steeds ook heel dankbaar voor ben, want het is heel leuk als je in de lift bent en je gaat helemaal langs dat beeld omhoog en omlaag. En bovendien, als je ergens uitstapt, ja, dus ik moet er altijd bij het paard uit of ik moet er bij Mickey Mouse uit, zeg maar. Dat is een referentie geworden.
De beelden zijn over de jaren heen een referentie geworden. Paard, Mickey Mouse, tijger, maar ook vliegtuig. En hoe willekeurig Marijn de beelden ook heeft willen laten zijn, toch kan elk beeld bepaalde gevoelens of triggers opleveren voor de mensen die hier komen. Zoals bijvoorbeeld het beeld van het vliegtuig als onderdeel van het sculptuur, onderwerp van discussie. Of dat wel gepast was op deze plek.
Toen Marijn het eenmaal uit had getekend en eigenlijk in kleine kleipoppetjes had gemaakt hoe het eruit kwam. Zoals je ziet, halverwege zit er van metaal een vliegtuig in. En wat hier op deze afdeling enorm is ingeslagen, is de Bijlmerramp. In 1992, toen het vliegtuig in een van de flats is gevlogen. En hier is eigenlijk een heel posttraumatisch stresssyndroom therapie ontwikkeld. Vooral ook voor de mensen die daar heel erg onder leden. Dus toen zij in dat ontwerp, de psychiaters die hier werkten, dat vliegtuigje zagen, zei ze tegen mij, ja, ik weet niet of dat kan, want dat associeert weer met onze patiëntengroep voor dat vreselijke naar dat vreselijke ongeval. Dus moeten we echt even goed over nadenken of dat dan wel kan. Dus ja, op zo'n moment geef je dan iemand wel de ruimte om daarover na te denken. En toen kwamen ze gelukkig later terug. Toen zei ze, nou, dit is wel een heel veel vrolijker context en ik denk juist dat het heel goed werkt.
Ja, weet jij dat nog? Dat je dat terugkreeg van, goh, dat vliegtuig, dat is misschien, ligt misschien gevoelig hier?
Ja, dat is. Ik kan me dat nu, Sabrina het vertelt, kan ik me dat weer voor de geest halen. En het is natuurlijk zo dat welk onderwerp je dus elke keer in deze toren plaatst, daar kan me voorstellen dat er altijd wel iemand is die daar op een bepaalde manier een associatie mee heeft met zijn of haar eigen trauma. En ik heb natuurlijk geprobeerd om dat zoveel mogelijk te voorkomen. He, dus eigenlijk door die randomness, die willekeurigheid van het dagelijks leven als het ware te vertalen. En weglaten van dingen waarvan die evident lastig kunnen zijn. Maar dit was voor mij wel een verrassing. Toen dacht ik, oh ja, natuurlijk, zo werkt de geest. Zo, ja. Ik wil juist een soort poëzie vinden waarin mensen zich vertrouwd voelen en veilig. En ja, dat, wat je ook doet. Dus je kan altijd iemand raken zonder dat je dat weet.
Je kan altijd iemand raken zonder dat je het weet. Wat voor reacties heeft Marijn gekregen op het beeld?
Best veel en eigenlijk uitsluitend positief, gelukkig. Ook van mensen die hier als patiënt zeg maar zijn geweest. En wat ik me nog herinner in het begin, was iemand die zei dat ze het zo fijn vond dat het zo zelfgemaakt eruit ziet. Dus dat betekent eigenlijk dat je ermee kan verhouden, omdat je het misschien zelf ook zou kunnen maken. Dat is iets heel anders dan als het van gepatineerd brons is of van roestvrij staal wat helemaal glimt of iets dergelijks. Dit is eigenlijk heel, hoe zeg je dat, persoonlijk. En ik merk dat wel bij mensen dat goed viel.
Over reacties en het raken door middel van kunst gesproken, Damiaan Denise deelt daar nog een aantal gedachtes met ons over.
Ja, ik hoop dat men het oppakt inderdaad, ondersteunt en verder aanmoedigt. Omdat ja, kunst is altijd wat grensoverschrijdend uiteindelijk. Hè? Dus dat gaat wel buiten die gebaande paden, dat zeiden we al. En het zou het ziekenhuis sieren als ze dat zouden vergroten, aanzetten, prikkelen. Omdat er dan meer mensen misschien geneigd zijn om buiten die paden te treden en iets origineels te doen, wat dus grensoverschrijdend is en in dat opzicht heel bedreigend. Dat is het ene stuk. Het andere stukje is dat voor mij kunst ook altijd wel iets affunctioneels in zich draagt. Namelijk, kunst hoeft niet iets te betekenen. En het reduceren tot alleen maar betekenisgeving of functie vind ik dan ook net te kort doen. Dus dat moet ook behouden blijven. Dus het accepteren van affunctionele kunst is eigenlijk ook nog wel een uitdaging, denk ik. Ik denk alles wat een beetje aan de boom schudt, wat ons een beetje ongemakkelijk maakt, of uit onze comfortzone haalt, dat moedig ik aan. Omdat dat juist de dingen zijn die we van nature zelf weinig geneigd zijn te doen. Juist omdat het bij onze oncomfortzone ligt. Ik zou vragen dat ze daar nog veel meer ondersteuning voor bieden, ja.
In de volgende aflevering gaan we naar een plek waar kunst weer een heel andere rol speelt. Waar je misschien minder aan de boom wil schudden, maar juist mensen op een andere manier wil prikkelen tijdens het wachten dat onlosmakelijk is verbonden met die plek. We gaan dan naar de polykliniek. Dit was Waarom kunst in het ziekenhuis? Een podcast gemaakt door Sabrina Kamstra en mijzelf, Maaike Muis, in opdracht van Amsterdam UMC, afdeling kunstzaken. Bedankt voor het luisteren en abonneer je op deze podcast, zodat je de volgende afleveringen niet mist.